Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Zondag 1 mei zijn de diensten om 10:30. 's Morgens kandidaat Kommerie en 's middags dominee Kroneman. Een aantal mededelingen zijn er ook. Dinsdag 26 april vergadert de kerkraad. Zaterdag 30 april is er om 19:00 gebedskring in de consistorie. En volgende week zondag is er weer een extra collecte voor de bouwfonds huisvesting. De voorbereidingen voor de actiemarkt zijn weer in volle gang. De datum van de actiemarkt is 17 september. En de vraag is of u de datum alvast wilt noteren en vrijhouden. In de eerstvolgende nieuwsbrief volgt meer informatie. De belijdenisdienst op de tweede Pinksterdag vindt plaats in de Nieuwe Westerkerk van Capelle aan de IJssel. Vanwege de vele gasten die we verwachten is een andere locatie noodzakelijk. De dienst begint dan om 11:15. Voor de genoemde data geldt deo volente. De dienst der offeranden. Er zijn 3 collecten. De eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde is voor het onderhoud. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen als de kinderpsalm in deze dienst, psalm 39, het derde vers. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij, mijn dagen zijn bij u geteld, hij leer mij hoe vergankelijk ik zij. Psalm 39, vers 3. Laten wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En dat deze middag doen met de woorden van de catechismus zondag 1, vraag en antwoord 1. Daarna zingen wij uit Psalm 119, vers 18. Doe mij op het pad van uw geboden train, graag op dat spoor, mijn wankelende gangen. Psalm 119, vers 18 zingen wij na de belijdenis van het geloof. Die wij doen met de catechismus zondag 1, vraag en antwoord 1. En de vraag is dan, wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? En laat ieder van ons in zijn of haar hart dit antwoord geven. Dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en voor hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Amen. Wij willen in onze voorbeden voor sommige personen in het bijzonder bidden. We willen bidden voor kandidaat van Vught, die zoals bekend het beroep heeft ontvangen uit Leerdam. Maar gisteravond kreeg ik een bericht van hem dat hij bedankt heeft voor dat beroep. En we willen voor hem bidden dat hij rust heeft op deze beslissing en ook rust krijgt voor de toekomst. We willen ook bidden voor de vader van Vilmar. De vader van Vilmar heeft bericht gekregen dat er iets geconstateerd is op zijn botten. Ze maakt zich zorgen over wat de precieze uitslag daarvan is. En we willen voor hem bidden. Laten we samen Gods aangezicht zoeken. Heere trouwe God, u brengt ons vanmiddag voor de tweede keer vandaag samen. En we danken u dat we hier mogen zijn. En we bidden u vooraf dat wij mogen luisteren naar uw woord, ons daaronder aan onderwerpen, dat wij vast geloven dat al uw geboden goed en heilzaam zijn. Heere, u kent ons hart en u weet hoe wij geneigd zijn, net als de mensen in de tijd van Jezus Christus zelf, om de geboden van God krachteloos te maken met eigen inzettingen. We bidden dat u ons daarvan bevrijdt, dat wij werkelijk luisteren naar de geboden die u ons gegeven hebt, dat we ons daaraan met vreugde en vrijmoedigheid zullen onderwerpen. En Heer Jezus, dan bidden wij dat u ons die genade geeft om niet te leven bij bezit, bij geld en goed, maar bij uw genade. Dat wij niet het eigendom zijn van onze bezittingen, maar dat wij het eigendom zijn van Jezus Christus. Dat hebben wij mogen belijden met de woorden van de catechismus en we bidden dat die troost onze harten vult en dat wij bereid zijn om ook in de praktijk daarna te leven. Heren, als wij na zullen denken over het achtste gebod, wilt u dan met die kracht in ons midden zijn, met uw woord en met uw Heilige Geest. We bidden daarom, Heren, dat u dat werkt en dat het ook niet alleen iets zal zijn van ons hoofd, van ons denken, van onze opvattingen en overtuigingen, maar ook van onze daden en van onze praktijk en de concrete dingen die wij doen en niet doen. Wij vragen u daar ootmoedig om. Help ons dan in het luisteren, help ook uw dienaar die spreken zal en geef ook hem wat hij naar geest en lichaam nodig heeft, om dienaar van uw woord te mogen zijn. Heer, we bidden voor Vilmar en voor zijn vader. In het bijzonder als zijn vader een zorgelijke uitslag gekregen heeft. Als er misschien de komende tijd nog meer zorgen komen. Als de beperktheid en de eindigheid van het leven zo nadrukkelijk ook naar hem toe komt. Heer, geef dat hij zal steunen op de Heer Jezus Christus alleen. We kunnen niets meenemen uit dit leven in het toekomende. Dan alleen dat geloof in Christus die de weg gebaand heeft naar het andere leven. We bidden, Heere, dat ook zijn vader daarop zal vertrouwen en de rust en vrede daarin mag ervaren. We bidden dat ook Vilmar en Marieke daarin de vrijmoedigheid krijgen om daarover te spreken. Dat ze de wijsheid ontvangen om dat te doen op een goede manier. Heere, wees ze nabij. We bidden voor hen allen. Ook voor kandidaat Van Vught bidden we. We kennen hem als gemeente. Hij heeft hier ook vele mensen gesproken. En nu hij beroepbaar is gesteld en een beroep ontvangen heeft, was het zijn overtuiging om te moeten bedanken. Heer, we bidden dat hij daar rust op ontvangt. En dat hij de zekerheid mag hebben dat u zijn leven leidt. Heer, we bidden dat hij een plaats mag ontvangen. En ook bidden wij voor de gemeente van Leerdam, voor wie dit ongetwijfeld een grote teleurstelling zal zijn. Maar Heere, het is ook daar uw gemeente. En wilt u zelf daar ook uw gemeente bouwen, in stand houden. En ze het geloof en de volharding geven om ook voor de toekomst hun hoop en vertrouwen niet op een mens te stellen, maar op u alleen, de levende God. We bidden ook voor de gemeente hier en voor de kerkenraad, als er dinsdag een vergadering zal zijn. Zegen de kerkenraad om dat te bespreken wat werkelijk van belang is. Om besluiten te nemen die het doel dienen waartoe u de kerk in deze wereld geroepen hebt. Geef onderlinge eenheid en geef de geest van Jezus Christus in de harten van de gehele kerkenraad. We bidden, Heere, voor de oude vandaag in ons midden. Gedenk de weduwen, gedenk de weduwnaren. Gedenk anderen die met verdriet en zorgen vervuld zijn. Die beseffen en ervaren dat dit leven voorbij gaat. Heer, geef dat ook zij, als het huis van deze tabernakel afgebroken wordt, zijn gebouw van God mogen hebben, eeuwig in de hemelen. Wees met al degenen die de gebrokenheid van het leven op een of andere wijze kunnen ervaren. Heer, we bidden voor degenen die alleen gaan door dit leven en soms dat wellicht of vaak als een kruis ervaren. Wees er nabij, Heere, en geef dat zij in deze moeite en door de moeite heen de vreugde mogen kennen dat uw wijsheid goed is en dat u ons een weg geeft die wij niet altijd begrijpen, maar die vol liefde is als wij op u vertrouwen mogen. Gedenk die echtparen die geen kinderen hebben. U weet ook, Heere, wat dat voor kruis kan zijn. We bidden voor hen. We bidden voor de moeders die in verwachting zijn. Heere, wat een vreugde is dat, maar wat ook een besef van de kwetsbaarheid van het kleine menselijke leven. Wilt u daarover waken? Wilt u daarvoor zorgen? En ook daaruit uw kerk bouwen. We bidden voor de kinderen op school, voor de jongeren op de middelbare school, en we bidden voor allen die daar lesgeven. Geef dat zij ook getuigen zijn van Jezus Christus, en dat ook daar het zaad van het evangelie gestrooid mag worden en vroeg mag opgroeien en eenmaal rijke vrucht zal voortbrengen. We bidden, Heere, voor de regering in deze wereld. We bidden dat zij wijsheid ontvangen. Gedenk ook ons eigen koningshuis. We bidden voor de leiders van de wereld die voor vele grote vraagstukken staan, maar die zelf ook bedreigingen kennen, zeker ook als het gaat over het achtste gebod. We zullen in de preek daar nog over horen. Heer, we vragen u dat er vrede mag zijn waar zoveel oorlog en geweld in deze wereld is, waar zoveel mensen in armoede en in onzekerheid moeten leven. Wat is ons leven daarbij vergeleken goed? We danken u ervoor en tegelijkertijd bidden wij, Heren, dat wij niet ons leven alleen maar in tijdelijke en aardse materiële termen zouden opvatten. We bidden voor het volk van Israël. Heren, u heeft een plaats aan dat volk in deze wereld gegeven. U heeft rijke beloften voor de toekomst. Geef dat wij die beloften vast geloven en dat wij met het geloof in deze God van Abraham, Isaac en Jacob en tot jaloersheid zullen verwekken. We bidden om de komst van het koninkrijk van Jezus Christus. En dat wij dat allereerst zullen zoeken en zijn gerechtigheid. En dan zullen alle andere dingen ons toegeworpen worden. Wij vragen u dat ook deze dienst een plaats mag hebben in de komst van dat koninkrijk. Hoor dan ons gebed. Zie ons aan in uw Zoon uit genade. Amen. Zondag 42 van de catechismus is aan de beurt van behandeling. Maar voordat wij de vragen daarvan lezen, openen wij het woord van God. Eerst lezen we een gedeelte uit Deuteronomium en daarna uit Matteüs 6. Deuteronomium hoofdstuk 15. De versen 7 tot en met 11. En daarna Matteüs 6 vers 19 tot en met 34. En dan zondag 42. Dus allereerst Deuteronomium 15 vers 7 tot en met 11. Daar lezen wij het woord van God, wanneer er onder u een arme zal zijn, één uit uw broederen, in een van uw poorten, in uw land, dat de Heer uw God u geven zal. Zo zult gij uw hart niet verstijven, verharden, noch uw hand toesluiten voor uw broeder die arm is. Maar gij zult hem uw hand mildelijk open doen en zult hem rijkelijk lenen, genoeg voor zijn gebrek dat hem ontbreekt. Wacht u dat in uw hart geen Belials woord zal zijn om te zeggen, het zevende jaar, het jaar van de vrijlating, nadert. Dat uw oog boos zou zijn tegen uw broeder die arm is en dat gij hem niet geeft, en hij over u roepen tot de Heere en zonde in u zou zijn. Gij zult hem mildelijk geven en uw hart zal niet boos zijn als gij hem geeft. Want om deze zaak wil zal u de Heer uw God zegenen in al uw werk en in alles waaraan gij uw hand slaat. Want de arme zal niet ophouden uit het midden van het land. Daarom gebied ik u, zeggende, gij zult uw hand mildelijk open doen aan uw broeder, aan uw bedrukte en aan uw arme in uw land. Vervolgens lezen wij Matteüs hoofdstuk 6. Matteüs 6 vanaf vers 19 tot en met 34. Vergadert u geen schatten op de aarde waar ze mot en roest verderft en waar de dieven doorgraven en stelen, maar vergadert u schatten in de hemel waar ze nog mot nog roest verderft en waar de dieven niet doorgraven nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaas van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, slecht is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de ander liefhebben, en hij zal de ene aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon, een woord dat op de rijkdom, op het geld wijst. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanzie de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren. En uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één eltel zijn lengte toedoen? Wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën van het veld, hoe zij wassen, groeien. Ze arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien nu God het gras van het veld dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijn niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zij dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. We lezen aansluitend vraag en antwoord 110 en 111 uit de catechismus. Wij denken nou over het achtste gebod, gij zult niet stelen. En de catechismus stelt twee vragen, wat God verbiedt en wat hij gebiedt. Vraag 110, wat verbiedt God in het achtste gebod? Antwoord, God verbiedt niet alleen dat stelen en roven dat de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen waarmee wij het goed van onze naaste denken aan ons te brengen. Het zij met geweld of schijn van recht, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of de enige middel van God verboden. Daarboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Maar wat gebiedt u God in dit gebod? Antwoord dat ik het nut van mijn naaste waar ik kan en mag bevorder. Met hem zo handel als ik wilde dat men met mij handelde. Daarboven ook dat ik trouwelijk arbeid opdat ik de nooddruftige helpen mogen. Tot zover. Wij schrijven boven de preek de wortel van alle kwaad. De wortel van alle kwaad, dat is de uitdrukking die Paulus gebruikt in 1 Timotheus 6. Als hij zegt, de geldgierigheid is de wortel van alle kwaad. Dus die geldgierigheid, dat verlangen naar bezit en naar goed en naar geld. Hij gebruikt daar een heel vergaande uitdrukking voor. De wortel van alle kwaad. En we zullen zien in de prediking dat dat niet overdreven is. Drie gedachten. Ten eerste de omvang van het probleem. De omvang van het probleem. In de tweede plaats de aard van het probleem. En ten derde het antwoord op het probleem. De wortel van alle kwaad is het thema, onze eerste gedachte. De omvang van het probleem. Gij zult niet stelen. We denken, nou, dat is een van de makkelijker geboden. En daar doen wij niet aan mee, maar we zullen zien dat het nogal omvangrijk is. Dat probleem, de omvang van het probleem, de aard van het probleem, waar komt dat vandaan? Die neiging om geld en goed zo belangrijk te vinden, de aard van het probleem en ten derde dan het antwoord op het probleem. Wij zingen uit Psalm 49 als inleiding op de verkondiging. Vers 4. En vers 6, al zegt zijn hart, dat gaat over een rijk persoon, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Het is alles wind waar zich zijn hart mee streelt. En dan vers 6, men denkt niet meer aan hun verleden staat, wel al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar na de dood is het leven mij bereid, God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Vers 4 en 6 van Psalm 49. Gemeente, wij denken dus vanmiddag na over het 8e gebod. Gij zult niet stelen. Aan de hand van het thema de wortel van alle kwaad. En onze eerste gedachte is de omvang van het probleem. Misschien is er wel eens bij u, bij jou thuis, ingebroken. Je bent weg geweest. Als morgens vroeg, je wordt wakker en je komt beneden. Het is een chaos, alle spullen op de grond. En ja, ze hebben dingen meegenomen. Er is gestolen. Misschien is je fiets wel eens een keer meegenomen. Je had hem nog wel op slot gezet en je komt daar en waar stond hij ook alweer? Hij is weg. Misschien heeft een keer een zakkenroller ongemerkt je portemonnee meegenomen. Misschien ben je een keer opgelicht op marktplaats. Stelen, gemeente, dat raakt ons. En vooral gestolen, bestolen worden. We hebben daar een spreekwoord over. Eens een dief, altijd een dief, zeggen we. Ja, als iemand steelt, ja, dan ben je toch wel diep gezonken. Daar doen wij niet aan mee, stelen, nee. Want het raakt ons. Laten ze met hun vingers van mijn spullen afblijven. Die reactie voelen wij als het gaat over stelen. Dus dit gebod, gij zult niet stelen, daar zijn we het uiteraard wel mee eens. Daar doen wij niet aan mee. Was dat maar waar, gemeente? Was dat maar waar? Stelen wij niet? Ja, wij stelen ook. Wij stelen ook. Wij ontkomen er eigenlijk niet aan om aan die macht die hier in het 8e gebod verboden wordt om eraan te ontkomen. De catechismus wijst er terecht op dat het niet alleen gaat over dat stelen en roven dat de overheid straft. Daar begint het mee, dat gewelddadige roven, waar je een strafblad voor krijgt als je gepakt wordt. Maar er zijn ook allerlei van die andere vormen van diefstal, staat er. Ja, waar de politie, waar de overheid eigenlijk niet de vinger op kan leggen, maar wat wel gebeurt. Het goed van onze naasten proberen we aan onszelf te brengen, soms met geweld, maar ook met schijn van recht. De kleine lettertjes, zeg maar. Of met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker. Of de enige middel van God verboden. Dus wij nemen die ruimte van het 8e gebod uiteraard mee. Het is niet alleen dat gewelddadige roven, maar het gaat over veel meer dingen. Allerlei manieren waarop wij het goed van onze naasten aan onszelf proberen te krijgen. En gemeente, als we dat, ik ga het zo opsommen, maar als we dat inzien, dan blijkt dat ook wij, keurige burgers, stelen en roven, dat het een lieve lust is. Laat ik een paar dingen noemen. Wij stelen van de baas als wij simpele dingen van het werk meenemen. Al is het maar pen en papier. Of andere dingen van de grote hoop van de baas. Dat is stelen. Wij stelen ook als we ons ziek melden, terwijl we niet ziek zijn. Valt er ook onder. Wij stelen als wij meer kilometers declareren dan dat we er gereden hebben. Voor een paar extra centen. 19 cent of misschien 30 cent per kilometer. Maar het is wel stelen. Wij stelen van de baas als we in zijn tijd gaan bellen en e-mailen en whatsappen met allerlei vrienden en bekenden en familieleden. Dat is ook stelen. Of als sommige mensen van ons zelf werkgever zijn, je steelt van je werknemer. Je hebt een contract afgesloten voor 36 of 38 of 40 uur. Maar je schuift zoveel taken naar hem of haar toe, dat het onmogelijk is 40 uur te doen is. Dan steel je van je werknemer. Wij stelen van de overheid als wij het belastingformulier niet goed invullen. Wij stelen van de overheid als wij zwart werken. ook wanneer je jongere bent, je steelt. Stelen van de verzekeringsmaatschappij. Als we sommige dingen even op dat moment niet zo goed meer weten, zeg maar. Even maar niet invullen. We willen een lagere premie. Dus we verzwijgen maar een paar dingen. Je steelt van je klasgenoot als je afkijkt bij de repetitie. Het is zijn inspanning geweest. Zij heeft ervoor geleerd. Jij niet. Als je dan afkijkt, ben je aan het stelen. Je steelt ook als je illegaal programma's downloadt en muziek kopieert. Je steelt van de artiesten. Je steelt van de mensen die de programma's geschreven hebben. Stelen en roven, gemeente, wij kunnen ook andere mensen ergens van beroven. Je kunt mensen van een goede naam beroven. Als je ergens op de koffie gaat en uitvoerig gaat praten en kletsen over die ander. Roddels. Heb je gehoord dat? Ja, ik weet niet zeker, maar ze zeiden dat. Je berooft iemand van zijn goede naam. Wij beroven de mensen, nu trek ik het ook wat breder, in de wijvorm, wij als Nederland, als rijke Westen, wij beroven de mensen in Afrika van hun gezondheid, omdat al onze vuilnis en al onze oude troep daar gedumpt wordt. Mensen worden er ziek van. Mensen sterven eraan. Wij beroven de kinderen in Congo van een zorgeloos leven, omdat de kinderen de mijnen in moeten, de metaalmijnen, op zoek naar zeldzame metalen die nodig zijn voor ons mobieltje en onze laptop en onze computer. Hoeveelste telefoon heb je al? Je wilt weer een nieuwe hebben. En de oude? Denk eens aan die kinderarbeid die daarachter zit. Ik weet het wel, wij kunnen dat niet ieder persoonlijk voor zichzelf. Wij kunnen dat niet zomaar omgooien en veranderen. Maar we doen er wel aan mee. Wij maken daar ook deel van uit. Wij beroven die kinderen. 1 op de 7 kinderen op de wereld. 1 op de 7 kinderen gaat niet naar school omdat dat kind werken moet. 5 jaar oud, 6 jaar oud, 7 jaar. Kinderarbeid. Voor ons genoegen. We beroven, echt waar, wij beroven de mensen in de sloppenwijken van India van een menswaardig bestaan. Want ze zitten daar de hele dag, 12 uur, 14 uur per dag in de fabriek, kleding te naaien. Voor veel te lage lonen. Allemaal kleding voor Nederland. Voor de rijke Westen. Dat het voor ons niet te duur is. Dat wij voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. We beroven ze. Wij beroven de mensen die nog geboren moeten worden van de mooie natuur. Wij beroven ze van alle zeldzame diersoorten die uitsterven door de milieuvervuiling. Wij beroven de mensen van de toekomst van schone zeeën en oerwouden en koraalriffen. Ja, zeggen we dan. Vliegvakantie kost tegenwoordig ook weer helemaal niks meer. Voor een paar tientjes kun je waar dan ook heen vliegen. Ja, voor een paar tientjes en het milieu. Van de toekomst. We stelen van God, gemeente. We stelen van God. We stelen de tijd die wij van God ontvangen hebben. Als wij de tijd misbruiken en doorbrengen met het spelen van games en het kijken van zinloze films. Daar gaat wat tijd op in het leven van de westerse mens aan deze dingen. Het zou nu echt zo zijn, jongelui, dat je straks het einde van je leven tevreden bent en je voeten naast elkaar neerlegt op het bed zoals Jacob dat deed aan je handen kunt vouwen als je sterven gaat en denkt, wat heb ik toch een mooi leven gehad. Ik heb 5000 films gezien. Ik heb 10.000 uur in mijn leven gegamed. Tijd gestolen van God. Die jou die kostbare tijd gegeven heeft. Waar je zoveel andere dingen had kunnen doen. Wij beroven, gemeente, de medemens van het eeuwige leven. Omdat wij ons geld liever geven aan een extra vakantie dan dat wij offers brengen voor zending en evangelisatie. Er gaan mensen verloren omdat er geen zendelingen zijn en geen evangelisten zijn. En niet omdat het geld er niet is, maar omdat wij het anders willen besteden. Onze eerste gedachte, gemeente, de omvang van het probleem. Dit is een zeer, zeer, zeer groot probleem. Gij zult niet stelen. Dat geldt voor ieder van ons persoonlijk en dat geldt voor elk gezin en dat geldt voor ons land en dat geldt voor onze maatschappij. Het is soms veel te groot voor ons om het te veranderen. Maar wij horen ook bij deze rovende, stelende westerse samenleving. Elke zondag horen we het, gij zult niet stelen. En elke dag danken wij God voor onze overvloed. Maar kunnen wij God wel danken voor gestolen goed? Danken wij niet te makkelijk en te veel voor onze overvloed? Danken wij God niet te snel voor onze rijkdom? Als het gestolen goed is. De Bijbel zegt, geldgierigheid is de wortel van alle kwaad. Ja, zegt iemand, ik ben niet gierig. Nou, dat woord geldgierigheid, eigenlijk mogen we dat zo lezen, geldbegeerigheid. Ja, dus het is niet de gierigheid van de gierigaar die alles oppot en alles voor zichzelf houdt. Dat kan ook, maar je kunt ook geldbegeerigheid hebben door te verkwisten. Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Of je nu verkwist of dat je alles oppot, maar je leven draait om het bezit van geld. En dan zegt de Bijbel, die geldbegeerigheid is de wortel van alle kwaad. Paulus, dat is toch wel een beetje overdreven. Van alle kwaad, er is toch wel meer gaande in de wereld dan alleen maar geld. En toch zegt hij het en ik denk dat het waar is. De catechisme wijst er ook op. Het kan gierigheid zijn, maar ook misbruik en verkwisting van Gods gave. Je zou er een boek over kunnen schrijven, gemeente. Je zou de hele maatschappij en het leven van ons mensen kunnen beschrijven aan de hand van dit ene thema. Diefstal. Je kunt de overheid en het bedrijfsleven. Je kunt alles beschrijven vanuit dit gezichtspunt. Stelen. Onze eerste gedachte, de omvang van het probleem. We gaan naar de tweede gedachte, de aard van het probleem. Waar komt dat vandaan, hè? Die neiging om te stelen, die neiging om te bezitten, om meer te willen hebben. Hoe kan het dat een steenrijke bankdirecteur nog meer geld wil hebben? Wat moet die man ermee? Hij heeft meer dan genoeg. Hij krijgt het in zijn lange leven niet op. Maar hij wil meer hebben. Hij wil nog meer bonussen en nog meer geld. Waarom is dat graaien altijd maar weer gaande? We hebben het laatst nog weer gezien met de Panama Papers. De meest rijke mensen van de wereld zetten hun geld weg op een of ander belastingparadijs om niet belasting te hoeven betalen. Waar zijn ze mee bezig? Ze hebben meer dan genoeg, maar ze willen geld hebben. Kijk eens naar voetbal. Voetbal gaat niet over een sport. Voetbal gaat over geld. Weer een transfer. Weer meer geld verdienen. Weer zoveel miljoen. Waar komt dat vandaan? Die neiging om meer geld te hebben. Terwijl, kijk maar om je heen. De meest ongelukkige mensen in de wereld zijn de rijke mensen. Je wordt er echt niet gelukkig van als je veel geld hebt. Je wordt gelukkig als je tevreden bent. Maar we zijn niet tevreden. Hoe komt het dat jij misschien wel eens wat meegenomen hebt uit de winkel zonder te betalen? Een kleinigheid misschien maar. Je hebt het echt niet nodig omdat je anders verhongert hoor. Maar je doet het wel. Die zakkenroller die jou misschien een keer gerold heeft, of die dief die jouw fiets heeft meegenomen, ja, die had het misschien wel meer nodig dan jij. Maar toch hebben wij die neiging om dingen mee te nemen, om dingen te stelen, om dingen te bezitten. Sommige mensen struinen het internet af, marktplaats, om voor, ja, daar een koopje en daar een koopje. Het kan enorme omvang aannemen. Waar komt die neiging vandaan, gemeente? Dat wij geld willen hebben, meer en meer. Ik wil twee dingen noemen. Twee dingen die meespelen. Het eerste is dit. Gebrek aan vertrouwen op God. Er zit een geestelijke wortel in. De catechisme zegt in zondag 9 en 10 over de voorzienigheid van God. Dat die God die de hemel en de aarde en alles uit niet geschapen heeft, nog steeds door zijn almachtige kracht onderhoudt en regeert. En dat die God in Christus mijn Vader is. En dat hij als de almachtige God alle dingen regeert en mij alles kan geven. En als een liefdevolle Vader alles wil geven wat ik nodig heb. Maar als je dat gelooft en als je dat vertrouwt, ja, dan hoef je toch niet meer bezorgd te zijn. Dat zegt de Heer Jezus ook. We hebben dat gelezen in Matthäus 6. Uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen nodig hebt. Dus wij krijgen alles van God wat wij nodig hebben. En toch hebben wij die neiging om te stelen en te roven en geld in te zamelen en meer te hebben. En toch zijn we bezorgd over geld en over goed. Wantrouwen. Wantrouwen richting God. God geeft mij niet genoeg. Ik moet meer hebben om gerust en tevreden te kunnen leven. God geeft mij te weinig. En daarom, gemeente, is stelen allereerst een zonde tegen God. Je kunt stelen van de grote hoop van de baas. Je kunt meenemen van kantoor of van het bedrijf. Er is niemand die het merkt en er is niemand die het ziet. Ze missen het niet, geeft niks als ik het meeneem. Nou, dat mag waar zijn. Maar je beledigt God. Als je een christen bent en als je God beleidt als je hemelse Vader, dan beledig je God wanneer je steelt. Want dan zeg je, ik heb te weinig, het gaat niet goed met mij, ik moet meer hebben en anders kan ik niet rustig en tevreden leven. En daarom is dat het eerste, gemeente, waar dit vandaan komt. Dat is een gebrek aan vertrouwen tegenover God. Ik zie dat vaak om mij heen en we zien dat bij onszelf. Laten we eerlijk zijn vanmiddag. We maken ons vaak zorgen over de toekomst. We kijken naar de rente en hoe gaat dat met mijn pensioen straks. En oh, als ik straks 65 ben of 66 of 67. Ja, kan ik dan nog wel verder leven zoals ik nu leef? Ik wil mijn levensstijl straks wel voort kunnen zetten met wat ik nu doe. Wat hebben wij een zorgen, gemeente? Ik denk dat jij meer zorgen hebt over je toekomst dan de mensen in Afrika. En die mensen die hebben genoeg om vandaag te eten en misschien nog vanmorgen. Maar die zijn gerust. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Vandaag kunnen we eten, dan zijn we vandaag tevreden. Dat is Afrika. En wij, we hebben zoveel meer en we zijn zo bezorgd. Hoe moet dat straks met mijn pensioen? Kan ik mijn levensstijl wel voortzetten? Ja, dat kan wel degelijk, gemeente. Als je nu je levensstandaard een stukje omlaag brengt, kun je straks precies voortleven zoals je nu leeft. Die bezorgdheid. Het is echt niet nodig hoor, om straks een hele grote erfenis achter te laten voor je kinderen. Het is echt niet nodig om veel te sparen. Hebben je kinderen het echt nodig? Zullen je kinderen of je kleinkinderen verhongeren als je niks nalaten? Het zou misschien wel goed zijn om daar eens over na te denken. Om het geld wat je hebt klaar te zetten in een erfenis, in een legaat voor een goed doel. Voor de kerk of voor de zending of voor de evangelisatie. Daar is het geld nodig. Geef het daar maar aan. Jaren geleden was er een neef van mijn oma die overleed. Een ongetrouwde man. We kwamen er nog wel eens vroeger. En die man die had echt heel veel geld. Maar die had niks geregeld. En die overleed. En toen moest zijn geld verdeeld worden. Een neef van mijn oma, zo ver weg was dat. Ik heb van de week de papieren er nog eens bij gepakt. Ik kreeg als een verre achterneef van hem een 2464ste deel van zijn erfenis. Het was ongeveer, als ik me goed herinner, 500 of 600 euro. Ik weet niet meer goed wat ik er toen mee gedaan heb, gemeente, met dat bedrag. Maar als ik daarover nadenk, dat al die neven en nichten die oude oom nooit gekend hadden. Wat hebben die met dat geld gedaan? De een is erop van op vakantie gegaan. De ander heeft er daar plezier van gehad. Die man heeft zijn leven lang geld verzameld, zuinig geweest, vergaderd. Er blijft niets van over. Had hij maar dat geld, die honderdduizenden bij elkaar, aan een goed doel gegeven. Dat is veel beter. Veel beter. Om zo na te denken. Nu is het opgegaan aan, vrees ik, grotendeels nutteloze dingen. Dus dat is het eerste punt, gemeente, gebrek aan vertrouwen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En voor de toekomst hebben we God. Voor de toekomst hebben we een vader. Als hij nu voor mij zorgt, dan vast ook wel als ik 65 ben. Of ouder. Er is nog een reden, gemeente, waarom wij zo gericht zijn op dat geld. En wij zo gauw de neiging hebben om meer te willen. En dat is dat wij niet willen erkennen dat als wij straks sterven, we niets meenemen. Dat is een harde waarheid. Maar het is wel goed om dat tegen elkaar te zeggen. Alles wat wij nu bezitten, laten we straks achter. Alles. Niets, nog geen halve cent kun je meenemen. Bekende uitdrukkingen, een doodshemd heeft geen zakken. Je kunt geen geld meenemen. 1 Timotheüs 6 vers 7. We hebben niets in de wereld ingebracht. We zullen er ook niets uit meenemen. Matthäus 6, zoals we dat gelezen hebben. Vergadert u geen schatten op de aarde. Waar ze de mot en de roest verderft. En waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel. Waar ze nog mot, nog roest verderft. En waar de dieven niet doorgraven en stelen. Want waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Dat is wat. Waar je schat is, dat is je hart. En als je hart niet in de hemel is. Dus je hart, als je schat niet in de hemel is, is jouw hart daar ook niet. De Bijbel zegt het ons, gemeente, we zullen niets meenemen. En dat moet ons gedrag van vandaag beïnvloeden. De Bijbel noemt dat je bent rentmeester. Alles wat je krijgt, heb je tijdelijk. Kinderen, het is net als speelgoed. Je gaat ergens heen en je mag spelen met het speelgoed van dat vriendje. En je geniet ervan. En mag hoor, maar je mag het niet mee naar huis nemen. Dat is van hem, dat is van haar. Een tijdje. En zo geeft God ons alle spullen, al het geld, ons huis. Alles, rentmeester. God zegt, zorg er maar voor, maar blijf van mij. En straks als je sterft, neem ik het weer terug. Dus zo moeten wij omgaan met alles wat wij krijgen en wat wij bezitten. Het is niet van ons. Denk eens aan die man, Steve Jobs van Apple, bij een geleden overleden. De man was schat en schatrijk, maar hij stierf zo arm als een bedelaar. En Bill Gates, de rijkste man ter wereld, sterft straks even arm als een dakloze junk. En u ook. En jij ook. En ik ook. Zo arm zijn we straks. Dan zegt de Bijbel, dus alles wat je nu hebt, dat kun je niet meenemen naar de hemel. Dus als jij steelt, dan steel je niet voor het eeuwige leven. Dan ben je alleen maar bezig met dit aardse leven. Voor het eeuwige leven hebben we geen geld en geen goed nodig, maar hebben we God nodig. Ja, zegt die man, zo zie ik het ook, dominee. Inderdaad, voor nu heb ik mijn geld en voor straks heb ik God. Maar dat kan niet. Dat is niet waar. Ja, we zijn blij met onze rijkdom, maar ik zit er niet te veel aan vast, hoor, zeggen we dan. Maar we vinden het wel fijn om rijk te zijn. En straks als we sterven, dan hebben we de Heer Jezus. En hebben we God. En dan gaan we het eeuwige leven in. Maar de Heer Jezus zegt het anders. Die rijke jongeling die bij hem kwam. Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven binnen te gaan? Verkoop de helft van wat je hebt? Nee. Verkoop alles wat je hebt. En geef het aan de armen. En dan heb je een schat in de hemel en volg mij. En hij draaide zich om en hij had de tranen in zijn ogen. Hij ging bedroefd weg. Want hij had vele goederen. Rijkdom, gemeente, is misschien wel nooit een zegen. Geld houdt ons uit de hemel. Geld houdt ons bij God vandaan. Nog zo'n voorbeeld. Simon de tovenaar, die met een zak met geld bij Petrus kwam. En die dacht, Petrus is net zo gevoelig voor geld als ik ben. Dus ik geef hem een zak met geld en als hij mij dan de gave van de Heilige Geest geeft, dan hebben we een mooie deal. Maar Petrus was niet gevoelig voor geld, of misschien juist wel. En daarom zei hij, houd dat geld maar. Er staat in de Statenvertaling, uw geld zij met u ten verderve. Als ik het in eigen woorden zou omschrijven, dan zou ik er dit van maken. Hou je geld maar voor de hel. Daar hoort het thuis. Dus gemeente die dat samengaan, nu rijkdom en straks de hemel, dat willen wij wel, maar de Bijbel zegt dat het niet kan. Omdat wij ons dan niet voldoende realiseren wat de aard van het probleem is. Wantrouwen richting God. En onvoldoende besef dat wij sterven gaan en niets meenemen. We gaan naar onze derde gedachte. Het antwoord op het probleem. Wanneer worden wij gehoorzaam, gemeente, aan dit achtste gebod? Gij zult niet stelen. Hoe kunnen wij dit geweldige probleem, want dat is het. Hoe kunnen wij dit geweldige probleem het hoofd bieden? Wat kunnen wij doen tegen die geldbegeerigheid? Ik noem weer twee dingen. En het eerste is, geloof in de Heer Jezus. Als de aard van het probleem wantrouwen is, ongeloof, dan is het antwoord vertrouwen en geloof. Geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is het antwoord op het probleem. Waarom? Omdat wij met onze catechismus hebben beleden dat wie gelooft in Christus, die zegt, ik ben niet meer van mijzelf, ik ben het eigendom van Jezus Christus. En alles wat ik heb, is niet meer van mij, maar is van Hem. Dat is geloof. Niet alleen ikzelf met mijn lichaam en met mijn ziel, maar ook met mijn geld en met mijn portemonnee en met mijn bankrekening. Alles behoort aan Hem toe. Het is van de Heer Jezus Christus. Ik ben niet meer van mijzelf en mijn geld is ook niet meer van mij. Het is van Hem. En we zingen dat met die woorden van het lied. Neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Is dat zo? Vinden we dat erg? Echt? Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets daarvan behoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand. Dat is geloof in de Heer Jezus. Er stond een paar maanden geleden een interview in de krant met die evangelist uit Tongeren, Toon van Huizen. Misschien dat sommigen die naam wel kennen. De man is opgegroeid in de Rooms-Katholieke Kerk, tot geloof gekomen en nu is hij daar in het Belgische land evangelist. En die journalist van het Reformatorisch Dagblad die stelde hem allerlei vragen en hij ging erop in. En een van de vragen was deze aan evangelist van Huizen: wat doet u als u niet met geloof en godsdienst bezig bent? Hebt u nog hobby's, zeg maar? Wat doet u als u niet met geloof en godsdienst bezig bent? En deze man die antwoordde: hoe bedoelt u? Ik ben er altijd mee bezig. Ik word door de geest van God gestuurd om daaraan dienstbaar te zijn. Waarom zou ik wat anders moeten doen? Als wij in Jezus Christus geloven, dan ligt daar het antwoord. Dan ben ik niet meer van mijzelf, maar dan ben ik met alles wat ik heb en wat ik doe van Hem. En waarom aarzelen dus zoveel mensen om zich aan de Heer Jezus over te geven? Daar hebben we het vanmorgen ook even over gehad. Hè? Waarom is het moeilijk om door die kleine poort te gaan? Ik heb het vaakst gehoord in de achterliggende jaren, dat mensen zeiden: ik vind dat moeilijk, want dan kan ik niet meer over mijn eigen leven beschikken. En dat is een heel eerlijk antwoord. En waarom vinden wij het geloof moeilijk? Omdat we dan het eigendom van Christus worden. En mijn geld erbij. Waarom die aarzeling? Waarom die worsteling telkens weer en zo vaak? Ja, dan is het niet meer van mijzelf. Maar dat is juist de rijkdom. En dat verlost ons van die kramp. Want de Bijbel zegt dat Jezus Christus, die rijk was, arm is geworden. Opdat hij ons, arme mensen, hoeveel geld je ook hebt, rijk zou maken. Dat is de evangelie. Dus het eerste antwoord dat ik geef, gemeente, hoe worden we van dit probleem verlost, is het geloof in de Heer Jezus Christus. En het tweede antwoord dat ik geef is vrijgevigheid. Vrijgevigheid. Als alles wat ik heb dat niet van mij is, dan kan ik maar het beste veel van weggeven. Het is toch niet van mij. Ik kan het toch niet meenemen. Als ik straks sterf, moet ik het toch achterlaten. En een spreekwoord zegt: je kunt het beter geven met een warme hand dan met een koude hand. Wees vrijgevig. Deel het uit. Geef aan mensen die het nodig hebben. We hebben dat gelezen in Deuteronomium 15. God ziet dat, hè. Die kent de arme mensen. En laten we niet met een boos hart geven. En laten we niet met onze regeltjes eromheen het gebod van God krachteloos maken. De catechisme zegt in vraag en antwoord 111. Dat ik ook trouwelijk arbeid opdat ik aan de nooddruftige, dat ik de nooddruftige mag helpen. Waarom verdien ik geld? Om het uit te delen. Om het weg te geven aan mensen die het nodig hebben. En gemeente, alsjeblieft, zult u dan ook een beetje ruimhartig geven? Beetje ruimhartig, mag ik dat zeggen? Soms kunnen we erover hebben hoeveel procent moet je nou geven aan de kerk. 1% of 1,5% of 2%. Ja, eigenlijk is dat maar een beetje geneuzel. Als we 100% van God krijgen, mag het niet wat ruimhartiger? God, er staat niet in de Bijbel: God heeft de gever lief. God heeft de blijmoedige gever lief. In het Oude Testament was het 10% wat mensen gaven. Moeten wij daaronder gaan zitten? De Heer Jezus zegt in Lucas 16: maak uw vrienden uit de mammon. Uit de mammon, uit het geld. Zorg daarvan dat straks, dat het een eeuwige waarde krijgt. Ik las in een commentaar het volgende: Elk tijdelijk bezit kan worden omgezet in eeuwigdurende overvloed. Alles wat aan Christus gegeven wordt, wordt aangeraakt met onsterfelijkheid. Ja, zeg je, maar ik kan mijn euro maar één keer uitgeven. Nou ja, precies daarom. Als je hem uitgeeft aan weer een cadeau, of aan weer aan vakantie, of aan weer dingen voor jezelf, voor je eigen omgeving, is die euro verloren. Is weg. Als je hem aan Christus geeft, wordt die euro onsterfelijk. Als je het aan de kerk geeft, aan evangelisatie, aan zending, aan arme mensen met een christelijk hart, dan zal die euro meegaan in de hemel, zegt de Heer Jezus. En er zullen er straks mensen zijn, dat zegt Jezus, dan zullen er mensen zijn uit Azië of uit Afrika of uit Zuid-Amerika. En die zullen bij de hemelpoort staan en die zullen tegen God zeggen, omdat deze man, omdat deze vrouw, omdat dit meisje, deze jongen, een paar euro uit de spaarpot gaf voor de zendeling, kon die zendeling bij mij in het dorp komen. En omdat die zendeling bij mij in het dorp kwam, ben ik tot geloof gekomen. Zo maken wij vrienden uit de mammon, uit het geld. En dan zullen die mensen als het ware voor God een oproep doen om jou binnen te laten in de hemel. Dankzij dat geld, vrijgevigheid. De Heer Jezus geeft ons een voorbeeld van die weduwvrouw die de laatste centen erin gooit. In de schatkist. En Jezus zegt niet, dat is wel een beetje overdreven. Zoveel hoeft nou ook weer niet. Nee, Jezus zegt, deze vrouw doet het goed. Overvloedig geven. In die vrijgevigheid, gemeente, daarin oefenen wij ons geloof en vertrouwen. Want we kunnen allemaal wel zeggen, ik geloof in de Heer Jezus en ik vertrouw op Hem. En God is mijn hemelse Vader. Maar we zijn bang voor de toekomst. Nee, zegt de Heer, als je dan op mij vertrouwt, wees dan ook vrijgevig. Daar wordt het duidelijk. Daar zal blijken of het echt zo is. Daar verliest het geld zijn macht. Als je gaat geven. Ja, maar mag je dan nooit wat voor jezelf houden? Mag je dan nooit leuke dingen doen? Ja, natuurlijk mag dat. Dat hoort ook bij rentmeesterschap. Dat is ook belangrijk om je geld op die manier te gebruiken. Maar heeft het geld macht over jou? De macht van het geld wordt verbroken als ik vrijgevig aan andere mensen geef. Dan blijkt of ik er los van ben. Zoveel geef dat ik het ga merken. Dat het mijn levensstijl verandert. Antwoord op het probleem, gemeente, onze derde gedachte. Vroeger, laat ik dat zeggen ter afronding. Vroeger, hè, dan weet ik nog wel, dan hadden wij een of ander kinderspel en dan deed je soldaatje of wat dan ook. Of rovertje. Kinderen, misschien doen jullie het ook nog wel eens. En dan kwam je op iemand af en dan zei je, je geld of je leven. Nou, gemeente, hier is het geen kinderspel. Maar zo is het precies. Je geld of je leven. De Heer Jezus zegt het met andere woorden, maar uiteindelijk hetzelfde. Je kunt geen twee heren dienen. Je kunt niet God dienen en de mammon, het geld. Want of je zult de ene haten en de ander liefhebben, of andersom. Nou, wie haat jij? God of het geld? Wie dien jij? God of het geld? Je geld of je leven, een van beide. Ja, zegt iemand, maar dominee, kunt u niet ter afsluiting nog iets zeggen over geestelijke armoede of over geestelijke rijkdom? Ja, gemeente, dat kan ik en dat wil ik doen ook. Maar dat is precies wat ik al gezegd heb. Wat is geestelijke rijkdom als je niet meer vastzit aan je geld? Dan ben je geestelijk rijk. Dan word je gezegend, hebben we gelezen in Deuteronomium 15. Geestelijke rijkdom is dat wij rijk zijn in God. Dat heeft de Heer Jezus gezegd. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen u toegeworpen worden. Amen. Psalm 4, vers 4. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd als zij door aards geluk verheven bij koorn en most wel lustig leven. Psalm 4, vers 4. Laten wij danken en bidden. Heere God, maak ons door uw Heilige Geest tevreden mensen. Tevreden in alles wat u ons geeft. Als onze hemelse Vader. Misschien dat we het zelf wat te weinig vinden. Maar als u het goed genoeg vindt, laat ons daar ons in mogen verheugen. Als u ons veel geeft, geef dat wij het de vreugde mogen achten om uw eigen gaven aan u terug te geven. We bidden u, Heere, dat wij ons bewust zijn van het probleem dat vanmiddag aan de orde was. Gij zult niet stelen. Vergeef ons het wantrouwen. Vergeef ons onze geldbegeerigheid. Vergeef ons onze gierigheid, onze verkwisting. Heere, we bidden u dat wij ingetogen en tevreden mogen leven, rijk zijn in u, uit mogen zien naar de rijkdom die komt. We kunnen niets meenemen, we hoeven niks mee te nemen, omdat u ons straks alles volkomen geven zult. En Heere, we bidden voor diegenen die zonder geloof in Christus leven. die straks bij de dood alles zullen verliezen. We vragen u dat ook deze dienst hen mag aansporen om hun rijkdom in Christus te zoeken. Wees bij ons in de week die voor ons ligt. Wilt u bij ons zijn in ons werk, in onze bezigheden, in onze taken. Breng ons volgende week zondag weer samen in uw huis. We bidden en we danken dit in Jezus' naam alleen. Amen. Laten wij Psalm 56 vers 6 als onze slotzang zingen. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. En wat er volgt. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.